Zelfs in muziek is dat zo, hè. Je hebt zo echt akkoorden waar je... Ja, waar overduidelijk nog iets na moet komen.
Ja, ja, ja.
En dat is zo ons tijdperk nu ook, hè. Want we zitten...
Ja, ja.
Een dissonant, ja, hier gaan we het niet neerleggen, dat is duidelijk.
Of in een gesprek. Dat is zo gelijk bij beter een half spreekwoord.
Oh.
Doe pijn, hè?
Ja. Ja. Ja, inderdaad.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Anneleen de Bonte. Anneleen was hier een vijftal jaar geleden te gast. Toen was ze net huisarts af en was ze bij Fairfin bezig met zoeken naar een duurzaam pensioenfonds voor huisartsen. Dus gewoon vuistdiep in de financiële wereld. Nu zijn we 5 jaar later en zit ze onder andere in de adviescommissie bij Fabelfin om te beslissen wanneer dat een financieel product duurzaam genoemd mag worden. Dus rise to fame. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Ja, super interessant. Oh, net omdat ze zo het verschil tussen toen en nu... Toen was, het zo een kuifje verhaal, want ik was een dokter en ik ga op zoek in die nieuwe wereld naar hoe werkt dat juist allemaal en zo. En is dat eigenlijk wel duurzaam? Ja. En nu, ja, om te zien wat voor positie dat ze voor zichzelf gemaakt heeft uit het niks eigenlijk.
Ja.
Ze zal zelf zeggen dat ze geen macht heeft om iets te veranderen, nog altijd niet vandaag.
Ja.
Maar er wordt wel effectief naar haar geluisterd op belangrijke plekken.
Ja, ja.
En dat vind ik echt heel cool om te horen.
Ja, en de manier waarop ze daarmee omgaat, ook met die verantwoordelijkheid, vind ik cool. Ja. Dat ze het zo altijd opzoekt van, kan ik misschien nog niet een klein beetje harder duwen?
Ja, want dat zo op het randje van het irritant bevonden wordt.
Ja, daar heeft ze het ook over.
Ja, 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 ja.
Ja, heel fijn, fijn gesprek. Goed, ik hoop dat jullie even hard van dit gesprek genieten als dat wij van dit gesprek genoten hebben. En als jij het belangrijk vindt dat mensen zoals Anneleen een plek aan tafel krijgen om een keer rustig een gedachte te delen, zodat iedereen daarnaar kan luisteren, overweeg het dan om ons te steunen. Meer info daarover vind je op zwijgendesynopsie.be/steun. Veel plezier.
Ik ben daar echt uitgenodigd om een stuk het zo wat ecologisch en sociaal verhaal mee op de agenda te houden. Nu, bij dat pensioenfonds van de Social Profit is dat wel al goed geagendeerd. Dat zijn eigenlijk van de pensioenfondsen die ik ken en bekeken heb, zijn dat de koplopers op het gebied van authentieke motivatie voor een correcte bestemming van dat geld. Het mag ook wel, hè. Het is, want dat is de hele Social Profit... alle mensen die in de gehandicapte zorg, in de rusthuizen werken, in de
NGO's. Dat vroeger niet duurzaam bestemd werd, dat geld van die mensen.
Ja, ja, wel. En dus wat daar zo interessant is voor mij, is om te merken dat ook die mensen die daar zijn, dus dat is een heel comité van allemaal echt fijne en oprecht gemotiveerde mensen.
Mm-hmm.
Maar er is één fundamenteel verschil tussen hoe zij die dingen zien en hoe ik dat zie. En dat is dat zij zich nog altijd zien als... Wij zijn met dat geld van al die aangeslotene surfers op de golven van de financiële markten. Zo, hè. En er zijn bepaalde richtingen die we niet varen, daar zijn we het over eens. En er is een bepaalde koers die we zien, daar moeten we ongeveer naartoe. Maar verder zijn wij surfers op de golven en moeten we toch zien dat we niet te veel van die goede golven missen. Want onze hoofdopdracht is een zak geld afleveren aan onze aangeslotenen op hun 67ste.
En, dat zou ik ook denken, dat ze met mijn geld bezig zijn.
Wel, ik denk dat pensioenfondsen, ze gaan zich moeten verenigen, want dit fondsje is relatief klein, maar bon, dan nog. Hè. Dat is in aantal miljoenen is dat zeker niet het grootste, maar in aantal aangesloten is dat wel een heel groot.
Mm-hmm.
Het is zowel het federaal als het Vlaamse, dus samen is dat iets van 500 miljoen. Ja, voilà.
Cool.
Wel, met 500 miljoen, in mijn ogen, kun je golven maken.
Ja.
En daar voel ik, daar worden die mensen kwaad van als ik iets in die zin opper.
Kwaad? Hoor.
Ja.
Waarom?
Ja, omdat ik natuurlijk de indruk geef van we doen hier niet genoeg dan. Hè. We doen nog niet genoeg uw best.
Ja.
Terwijl dat zij, ja, dat ik voel dat bij hen zoiets is van nee, wat dat jij hier allemaal zegt, dat is onze opdracht niet, ziet.
En wat een idee ook, dat er een moment zou zijn in een leven waarop dat je wel genoeg aan het doen bent.
Ja, ja dat hebben mensen wel wat nodig, denk ik. Van bon, dit is voldoende. Ik kijk daar ook wel naar uit, eigenlijk. om het gevoel te hebben van... Het is wel genoeg nu, zo. Ik doe min of meer genoeg. Zo, de hele tijd, ik doe nog niet genoeg, is wel vermoeiend. Hè?
Ja, ja, dat heel de tijd denken is wel heel vermoeiend. Is, ja. Maar denken dat er effectief een moment bestaat waarop dat je effectief genoeg aan het doen
nu
bent...
Nu heb ik genoeg gedaan.
Dat is ook wel... Dat gaat nooit komen,
dan ga ik sterven die een dag.
Ja, dan zijn je dood. Ja, ja,
ik ben echt een strever, dus als ik genoeg heb gedaan, dan ga ik sterven.
En voor elke mens, zolang dat er onrecht is, zijn, eigenlijk te wijten, zijn we tekort aan het schieten, hè? Ja. Nee?
Ja, ja, dat is zoeken naar, naar hoe groot dat je denkt te moeten zijn in dat verhaal.
Maar zij waren er dus eigenlijk. Tot als jij langs kwam, waren zij
ook er. Nee. Zo uitgesproken. Het is niet dat ze allemaal op hun lauweren rusten. Maar ja, er is daar toch echt een spanningsveld van hoeveel moeten we nu nog
hoe hoog ligt de lat?
Ja, we hebben al de mooiste statement of investment principles. We hebben al de strengste policy. Ja. De rest mag nu achter ons komen. En moet er hier nu nog iemand in ons comité ons een slecht gevoel geven dat het niet genoeg is? Ik denk dat het daarover gaat, maar ik weet het niet.
Ja.
En Paul, die me daar binnen gebracht heeft, ik heb hem dat eens gevraagd, van hoe zou dat nu komen, dat ik precies zo wat irritatie opwek. En hij zei, ja, er is wel iets in de lichaamstaal of zo.
Dus, van jou?
Ja. Jij kunt u dat niet voorstellen, maar hier zit ik ook niet zo modelijk in het voorscherm. Ik kan wel vuur schieten soms, denk ik. Ja, ik besef dat wel. En dat is omdat ik het meen, hè. Maar tegelijk weet ik het ook allemaal niet. Hè. Mm-hmm. Ik heb ook dikwijls in zo'n vergaderingen, ik moet daar dikwijls daarna heel lang over nadenken en bespiegelen. Dat was bij Febelfin ook. Dus bij Febelfin hebben ze zo'n een label in het leven geroepen, Towards Sustainability, een duurzaamheidslabel voor financiële producten. Maar dan hebben ze dus ook een adviescomité om de 2 jaar de herziening van de standaard, de herziening van de criteria voor dat label voor te bereiden.
Ja.
Het is ook een beetje een intimiderende omgeving. Hè. Jij zit daar zo als... jij mocht dan zo wat de stem van wat zijn, van de mensen en de planeet of zo.
Ja.
En dan heb je daar voor de rest zit daar de stem van BNP Paribas en van AG Insurance en van Assuralia. Dat is dan de koepel van alle verzekeraars. En dan, dus je hebt allerlei machtsblokken. En dan zo een paar academici en mensen van NGO's die dan zo voor het algemeen belang mogen opkomen. Mm-hmm. En dus je voelt je vooral super kwetsbaar eigenlijk. En jij zei daar zelf hoe anders ik het zou willen, maar ik ben helemaal niet zo goed getraind en niet zo goed op de hoogte als dat zij dat zijn. Mm-hmm. Maar aan de andere kant voelt je wel van ja, als ik hier niet zit, is het nog slechter. Mm-hmm. Ik wil mezelf echt niet overroepen, hè, maar ik ken ook al veel andere mensen die echt bedankt hebben voor die rol en zeiden ja, om wat te doen eigenlijk, hè? Om al die machtsblokken wat te proberen, om daar zo'n beetje zoals een kindje aan de broek van de mama te gaan hangen. Zo. Nee, we gaan toch niet daar naartoe en dan gaan we toch daar naartoe.
Je hebt een goed beeld, ja.
Ja, ja, ja. Zo voelt je daar wel. En dus als dan daarna dat resultaat buiten komt en je hebt mee in die commissie gezeten, dan zou je zo zelf mee trots moeten zijn op dat resultaat. En dat is eigenlijk niet.
Nee.
Maar dan op een bepaald moment was er een doctoraatstudent die net over die criteria en die eigenlijk over dat hele proces naar dat duurzaamheidslabel een studie maakte. En die zei wel, ja, ik heb vooraf al die financiële actoren opgebeld over welke verstrenging van criteria dat ze zagen zitten.
Mm-hmm.
En niemand heeft toen... alles wat die toen zeiden was veel lichter dan wat het uiteindelijk geworden is.
Dat is cool.
Dat ligt niet aan mij. Maar blijkbaar heeft toch dat proces dat ook in een beschermde context gebeurde, achter gesloten deuren en niet al die instituten keken helemaal mee.
Ja.
Blijkbaar heeft dat dan toch iets opgeleverd dat beter was dan wat ze vooraf zelf als haalbaar hadden omschreven.
Mm-hmm.
Moeten we daar dan blij mee zijn? Ik weet het niet goed. Ik werd er nooit blij van. Kijk naar die Europese taxonomie, als je ziet wat er aan resultaat uit de brand gesleept is. Politiek gezien is dat knap waar ze de lat hebben kunnen duwen.
Wat is er daar beslist geweest?
Ja, waar de lat moet liggen om iets groen-groen te mogen noemen. En, zo, dus die taxonomie is eigenlijk echt een soort categorisering van financiële
wanneer
producten.
Wanneer mocht je welk woord gebruiken binnen financiële producten?
Ja. En maar het speciale is dat opnieuw daar weer de bewijslast, zal ik maar zeggen. En de strengheid op de woorden zit aan de groene kant en aan de goede kant. Dus we hebben nog altijd geen bruine of grijze of zwarte taxonomie waar je de slechte verplicht om precies te zeggen hoe slecht ze zijn. Eigenlijk, ik zou dat graag omdraaien. Ik heb daar al veel mensen over zeggen, dat het ook in de supermarkt zou er moeten opstaan, pas op pesticiden. En degenen die dat maken, moeten daarvoor betalen. In plaats van dat de bioboeren moeten betalen om een biolabel te krijgen.
Ja. Maar zo'n gevecht voor taxonomie. Je kunt dan iets groen noemen, bijvoorbeeld. Dat is nog altijd dan vanuit de overtuiging dat de consument uiteindelijk dan kan kiezen. En als die kiest voor iets wat groen is, dat hij daarmee een goede beslissing maakt. Het is niet dat er gezegd wordt, en alles wat dan niet groen is, gaan we verbieden.
Dat is het volgende. Dus het volgende is dat er dan labels kunnen komen die tenminste een kader hebben waarop ze een ladder van strengheid kunnen maken. Vergelijk het met de ABCDE in de elektrische toestellen.
Ja.
Zou je dat dan ook kunnen doen voor financiële producten? Maar daarvoor moet je eerst afspreken wat is groen, wat is geel, wat is rood. En dus dat is min of meer daar de bedoeling van. En politiek gezien is dat dus straf wat die uit de brand gesleept hebben.
Ja.
Maar als je toetst aan de 2 degrees, die de harde grens zijn, dan komen we er eigenlijk gewoon niet naar mee.
Ah, ja.
En dat is de hele tijd zo het spanningsveld van op het gebied van diplomatie en politiek zijn de straffe resultaten soms echt gewoon nog lang niet goed genoeg.
Mm-hmm.
En ja, ik raak daar niet uit hoe we dat dan wel moeten doen, hoe dat dan wel.
Of wat jij nog kunt doen om daar dan iets aan te veranderen.
Dat weet ik niet. Stel ik mij vaker de vraag, hoe leuk vind ik dit om te doen? En natuurlijk hoop ik dat dat ook in de richting gaat die ik zie. Mm-hmm. Hè? Dus je hebt vanzelf wel een bepaald kompas.
Wat een vraag, zeg alleen hoe leuk. Het gaat wel over de toekomst van onze planeet.
Ja.
Hoe leuk.
Mag het ook plezant zijn?
Ja. Wat doet dat ertoe?
Ja.
Toch?
Ja, ik snap het. Echt waar, jong. Ook dat is een proportionaliteitsbeginsel. Hè, van hoe hard moet ik afzien voor het groot verhaal? Het helpt niet. Dat is het vooral. Het helpt niet. En net zoals het niet helpt dat Reginald Moreels anorexia krijgt omdat er kinderen honger hebben, zo helpt het niet. Dat wij daar heel de tijd ongelukkig over zijn. Dus nu, dat is ook weer een rationele beslissing, lijkt dat. En dat is eigenlijk niet zo. Het is gewoon, op een bepaald moment beseft je dat ondertussen ook het leven gewoon verder gaat en dat het en dat er heel veel dingen leuk zijn en dat je ook een beetje mocht huppelen. De laatste tijd huppel ik wat meer. Echt waar.
Klimaat of niet?
Ja. Weet je, zolang we niet dood zijn, mogen we niet vergeten te leven. Hè?
Mm-hmm. Ja, ik vind dat echt het is makkelijk om heel de wereld in dat kader te zien. Maar gewoon al, om dat nu even niet te doen, maar gewoon even persoonlijk. Dus in deze tijden blij mogen zijn of zo, zoeken naar humor in deze tijden. Also, u tegelijkertijd bewust te zijn en niet weg te kijken van wat dat is.
Ja.
Maar anderzijds ook plezier te kunnen beleven. Zo, en nog te mogen beleven. En
Ja, weet je, wat ik denk wat een heel grote vergissing is vaak in hoe dat wij proberen te denken en te redeneren en beslissingen te maken, is wij willen zo graag heel de tijd een balans opmaken. Ja, maar gaat het nu goed of gaat het nu niet goed?
Mm-hmm.
De organisatie waar ik werk of zo, doet dit nu goed of doet dit niet goed?
Ja. Ben ik een goede mens?
Ja, ben ik nu goed bezig of ben ik niet goed bezig? Ja. En natuurlijk, je bent goed bezig en je bent slecht bezig.
Ja.
Al die dingen bestaan gewoon echt tegelijkertijd. En dus ook in de wereld, op deze aarde, bestaan al die dingen, de gruwelijkste en de mooiste, bestaan tegelijkertijd.
Ja.
En waarom willen wij zo graag weten wat de som is?
Mm-hmm.
Wat de balans is? We doen dat ook de hele tijd, hè? Balansen maken en afwegen en eens kijken.
Toen we denken aan als mensen terugkijken zo melancholisch naar de jaren 90 zo,
ja.
Waarin dat alles nog goed ging en dat er minder onmin was. En dan ik vaak denk van... Maar ik denk, er was niet minder
onmin. Er was een genocide in Rwanda.
Ja, maar je wist het gewoon niet. Er was een klimaatprobleem, maar je wist het niet. Ook er was keiveel onderdrukking, maar je had er geen last van.
Zo, misschien minder. Ja,
ja minder. Of bij mij althans. Ja. Hè? Zo van, er was evenveel, of zelfs misschien meer aan de hand, maar je keek ervan weg. Of het kwam niet tot
bij
u.
Het was gewoon minder in uw belevingswereld. Ja, en dat is ook iets wat mij steeds meer daagt. Zo. En, echt eender welk menselijk brein is gewoon veel te klein om de wereld te vatten. Dus probeer alsjeblieft niet de balans te maken. Aan de andere kant, en daar ben ik ook niet blind voor, hè, zijn natuurlijk de uitdagingen nu wel van een schaal die ze misschien nooit geweest zijn.
Ja.
Ik denk dat ik me in de middeleeuwen niet veiliger had gevoeld om mijn kinderen op te voeden in zo'n omgeving. Dus in die zin is het, was het toen niet beter en is het nu veel beter.
Mm-hmm.
Maar het perspectief op het geheel is wel existentiëler.
Ja.
Existentiëler. Maar ja, ook daar is het voor mij wel goed om samen te wonen met mijn man. Die denkt veel minder antropocentrisch. Die ziet ons als een soort... uit de hand gelopen experiment van de evolutie, zoiets.
Ja, maar dat is één oplossing, is van abstracter te gaan en dan zo uit te zoomen. En andere lijkt mij van... Wat ik meer voor voel, denk ik, is voor in te zoomen. En zo meer vanuit... Gelijk dat je zegt,
je kunt het allebei doen, hè.
Ja,
Hans doet dat allebei.
Ik voel dat ik minder... Dat mij niet gelukkig maakt. Of ik voel dat ik niet in al die raden van bestuur kan zitten... en nog altijd een fijne moeder kan zijn, of een fijne vader kan zijn, als ik ook voor het geest...
Voilà. En dus doe ik er 1 of 2 van die commissies.
Ja, en de rest kan ik niet doen. Ja. Ik moet leren omgaan met dat ik niet alles kan doen.
Ja, en,
zo.
Ja, en dat wordt met... ik wil nu zo niet klinken alsof je wordt een beetje ouder.
Maar dat is wel,
maar
toch?
Dat is wel, je kunt wel gemakkelijker zien van... Ja, dan is het niet meer voor mij, of zo.
Dat is zo'n mooie... Ik vraag me dan ook soms af van hoeveel van hetgeen wat ik nu denk, is gewoon ik die gewoon een beetje ouder ben geworden.
Ja.
Of zeg je dit dan zo, de wereld is zo veranderd, het is een unieke tijd. En ik heb die gesproken.
Maar dat is toch, net daar relativeren van, het is mijn gedacht maar zo. En er is zoveel van hoe je de buitenwereld interpreteert en ziet dat eigenlijk toch ook projecties van wat er bij u van binnen gebeurt. En dat begint je zo wat beter door te hebben, denk ik.
Ja, ik heb gewoon een slechte dag vandaag.
Op die een dag kunnen ze mij best niet in zo'n commissie zetten. Echt slechte dag,
Of misschien net wel, vanuit het klimaat bekeken.
Ja, dat is waar. De badass-versie van Annelien, komaan.
Ja, toch?
Misschien, ja. Misschien, ik weet het niet.
Ja, maar dat is eigenlijk wel zo de vraag bijna. Zo als de planeet er meer baat bij heeft, bij het feit dat jij ongelukkig bent...
Ja, zo. Moet je dat dan doen.
Ja.
Ja. Association en zo, die doen dan een Impact Week en daar is ook een Belgian Impact Day.
Mm-hmm.
Ik ga daar een workshop geven en ik heb voor mezelf de uitdagende titel gekozen om het te hebben over Is Health Investable?
Mm-hmm.
En mijn publiek gaan zijn voornamelijk institutionele investeerders, dus ook pensioenfondsen, verzekeraars enzovoort.
Mm-hmm.
Dus de uitgelezen kans om die allemaal te inspireren met impact investing en investeren in gezondheid. Maar dan moet je daar eens beginnen over doordenken. Op dit moment, ten eerste, dus er zijn een paar problemen die voor mij al heel helder zijn. Hè. Zo het businessmodel van... Onze gezondheidszorg is gebaseerd op de ziekte, eigenlijk.
Ja. Niet op preventie, maar op de ziekte.
Ja, en niet op gezondheid. Ja. Dus stel dat het ons lukt, stel dat de dokters in hun missie slagen en we zijn morgen of overmorgen, we hebben nog wat tijd nodig, allemaal gezond en gaan ziekenhuizen failliet.
Ja.
Dus welke drive hebben die om mensen gezonder te maken? Hè? Dat is nu de kort door de bocht samenvatting, maar het is wel voor een stuk zo dat heel die sector... zijn financiering haalt uit het aantal operaties en scanners en consulten. En hoe rapper dat gaat en hoe sneller dat je dat kunt doen, hoe beter.
Ja.
Dus je zult maar als patiënt voor hebben dat je eigenlijk gewoon eens 3 kwartier of 1 uur met een dokter zou willen kunnen spreken. Dat zet het businessmodel onder druk. Ja. Gelukkig zijn er veel dokters die dat toch belangrijk vinden en doen, maar het is tegen de incentives van het systeem in. Dus dat zijn de witte raven die dat blijven handhaven. Dus is health investable, hoe kun je ervoor zorgen dat die preventie, waar de grootste gezondheidswinst te halen valt in onze westerse landen, studies genoeg die dat tonen, terwijl er maar nu 2% van het budget voor gezondheidszorg gaat naar preventie. Terwijl dat is wat we moeten doen. En dat is dan nog preventie super eng gedefinieerd. Zo screenings en rookstop en zo. Maar het gaat nog niet over preventie als in hoe houden we de stadpollutie vrij en het drinkwater vrij van pesticiden en zo. Ah, daar gaat het nou nog lang niet over. Het gaat gewoon over uitstrijkers voor baarmoeder als kanker en dat soort preventie.
Ja, en posters.
Ja, ja, ja.
Veel posters.
Veel posters. Filmpjes. Nee, ja, maar en ook wel echt de middelen om dat te doen. Hè. Ja. Dat dan gratis is enzovoort. 2% van het hele budget. Maar hoe kun je dat anders doen? Hoe kun je zorgen dat gezondheid iets wordt waar iemand wil in investeren omdat hij daar baat bij heeft? En eigenlijk zie ik dan maar één groep partijen die daar voordeel bij hebben. Dat is het RISIF, de mutualiteiten, de verzekeraars gewaarborgd inkomen. Die gaan geld besparen als er minder mensen ziek zijn.
Ja.
Dus kun je zo constructies beginnen bedenken van health impact bonds, waar bijvoorbeeld een private investeerder investeert in een preventie act die maakt dat er minder mensen ziek worden en dus minder geneeskunde nodig is. En het geld dat de mutualiteiten of de verzekeraars of het RISIF daardoor besparen, daarvan loopt dan een stukje terug naar die investeerder.
Ja, pak dat je zo een pool kapellen neemt en de verzekeraar verzekert iedereen een pool kapellen. Ja. En dat hij zegt van, we gaan in plaats van die ziektes allemaal, gaan we het water daar allemaal zuiveren. En dan kost dat zoveel geld, maar daardoor zijn er minder mensen ziek en daardoor moet hij minder terugbetalen. En daar maakt hij winst mee met preventie. Dan,
Tof voorbeeld, alleen de ellende is, pesticiden is bijvoorbeeld iets wat meer en meer opduikt in de link met darmgezondheid en darmflora en zelfs Parkinson, blijkt gelinkt te zijn aan pesticiden. Maar dat zijn natuurlijk zeer trage processen.
Ja.
Hè? Dus die investeerder van Poel Capellen gaat pas binnen 20 jaar zijn geld zien en om dan te traceren welk effect aan welke interventie is gelinkt, dat is heel moeilijk.
Ja.
En daarom denk ik, daar zitten wij heel de tijd met een probleem van kijk je naar species of kijk je naar ecosystemen?
Yeah.
En ik denk dat we daar ook met ons geld in de problemen zitten. We willen zo graag taseren. Hè. Die heeft daarin geïnvesteerd, dus die moet dan die winst kunnen opstrijken. Maar op een of andere manier moeten we dat zien te poelen.
Maar ja, dat dacht ik, als je zo de vraag stelt, is health investable? En dat is ook aan tafel, hebben we een periode heel veel sociaal ondernemers gehad. En als je doorpraat, het goed doen reikt zo ver als dat het nog return oplevert.
Ja.
Dus alle goed doen dat verlieslatend is, wordt niet gedaan binnen dat kader.
Ja.
Zo, dus het gaat maar, en vaak ligt de grens op 2-3% winst. Ligt niet op wat je hebt inflatie en zo. Ik bedoel, ik wil er ook niet aan toesteken, als investeerder.
Tegelijk heb je ook filantropie en dat is dan 100% kapitaalverlies.
Ja, dat bestaat dan ook. Ja. Ja,
stilaan
dan
beginnen er formules te komen die ergens in het midden zitten. Hè? Dus
waar
een deel van dat kapitaal moet terugkomen, maar we accepteren een stukje verlies.
Ja.
Ja. Maar dus, dat is ook zo. Ja. Een heleboel dingen zijn niet investable, anders gebeurden ze al.
Ja. Ja,
dus de gaten die je ziet vallen in je samenleving, de dingen die niet gebeuren, probeer het maar eens om die investable te maken. Je moet ofwel heel slim zijn of zo van die impactbonds beginnen bedenken. Nu, ik ben benieuwd wat ik ga leren ook nog op die dag. Ik denk, ik zit midden in het denken en bespiegelen daarover, maar ik vind dat hele impactverhaal is toch weer, moeten we weer voor oppassen dat we niet in dezelfde val trappen van maximizing. En er zit zoiets in dat discours dat verdacht lijkt op het vorige.
Ja, je kunt dat toch ook misbruiken dan zo makkelijk lijkt. En zo bij, ik moest zo bij een impact house een speech geven en dan was de vraag van wat is de impact van zwijgen is geen optie. En wij in zo, hoe lang dat we bestaan, wel vaker die vraag hebben gehad van dat te kwantificeren. En ook wel wat moeite hebben gedaan om dat zo te capteren. En dan verhalen van mensen over die van job zijn veranderd omdat ze een interview hebben gezien met Anne-Leen en zo, die nu de wereld aan het verbeteren zijn. En, maar zo elk verhaal dat je zo ziet, denk ik van ja, er zijn er... Voor elk verhaal dat ik zie, zijn er 1000 die ik niet zie. Ja. En mogelijk zijn die 1000 mega negatief of zo.
Ja.
Mogelijk zijn dat 1000 mensen die naar ons gekeken hebben en die gezegd hebben van, weet je, het is toch zo slecht aan toe. Ja. Fuck de wereld. En die eten nu allemaal vlees of zo.
Renault deluge.
Ja. En ik heb geen incentive om op zoek te gaan naar die verhalen. Nee. Ik wil die andere verhalen laten zien. Dus dat is zo gekleurd en zo fake.
Ja. Ja, ja.
Dat ik zo, ik snap in de grand scheme, snap ik dat het nuttig is dat bij banken gekeken wordt naar wat is de impact van de financieringsmiddelen die zij maken.
Ja, ja. Maar waar is de legitimiteit van die beslissing ook? Hè? Bij wie ligt de... als je begint met privékapitaal in te schakelen voor het publieke belang, van de ene kant zou dat mooi zijn, als dat mee de gaten vult.
Ja.
Maar wie beslist... dat is met filantropie ook zo op zich. Hè? In de Verenigde Staten was, ik denk vorig jaar voor het eerst, het filantropiebudget was groter dan het budget van de volledige overheid met uitzondering van defensie. Al de rest.
Dat wil dus zeggen, zo witte 60-plussers, witte 60-plussers mannen beslissen welke problemen
dat hebben. Runnen het land. En dat is misschien niet eens allemaal zo verkeerd wat die doen, maar hoe legitiem en wie... wie mag dat beslissen en waarom? Daar is toch iets raars mee. En dat is met die impact-investing ook zo, vind ik. Van, gaan we dan nu... wie gaat nu beslissen dan hoe dat die impactbonds er moeten uitzien en hoe dat we dat privékapitaal ten goede inzetten? Ik wil het graag doen, hè. Ik doe nog altijd mee. En toch knettert het soms in mijn hoofd.
Ik denk aan Rutger Bregman in Davos, was het zeker? Ja. Die daar zei, taxes.
Ja. Voilà. Maar dat is echt de pijn, hè, van zijn we in staat om dat privilege, om die beslissingsmacht over dat geld weer af te geven?
Aan de overheid.
Als rijke mens. Ja, aan de overheid, waar je even goed vragen kunt bestellen over hoe goed dat nu functioneert op dit moment.
Maar daar kun je dan met je stem op antwoorden.
Ja.
Wat je daarvan vindt.
Ja.
En dan zeg je natuurlijk... één van de zoveel.
Ja, voilà. Maar als jij één stem hebt, of je hebt anders 1 miljard, is het wel een groot verschil. Hè.
Ja, het is zijn kiesrecht wat je hebt nu. Hè.
En als je dan dacht dat je goed bezig waart en dat je een goede analyse hebt van de balans van de staat der dingen en je hebt dan beslist, daar moeten we heen.
Ja. Maar wie zei jij?
Voilà. Voilà.
Ik moet denken dat je het zo graag iets wilt betekenen voor andere mensen, zo 5 jaar geleden en nu, maar dat zo wat voelt dat je dat nu kunt doen zonder dat het aan jezelf vreet of zo. En zo de manier waarop dat je probeerde om mensen te helpen, dat was... Jij moest netto in de min gaan als arts. Ja. En dat je nu zo een combinatie hebt waarbij dat je en iets betekent voor andere mensen, maar dat je gewoon ook zelf content mocht zijn.
Ja.
Zo.
Ja, en ik denk ook dat, dat het ook in de geneeskunde... Je hebt natuurlijk een drive om iets te betekenen voor andere mensen, maar ik denk ook daar dat de beste dokters wel degene zijn die zichzelf niet al te onmisbaar achten. Of zo. Ik heb dat ooit al gedacht als ik ooit een vorm van evenwicht terugvind in die rol van arts en ik zou terug een praktijk open doen in een of andere... Het zou waarschijnlijk anders zijn dan een huisartspraktijk. Ik weet ook niet eens meer. Op dit moment is het een theoretisch experiment. Mm-hmm. Maar ik heb wel al gedacht, dan zet ik op mijn website de dokter die niks weet of zo. Of de dokter die van niks weet.
Ja.
Kom
maar een keer babbelen.
De hoogmoed van de geneeskunde is wel
een of bizar fenomeen. Dat was bij u... Jij zat daar hoogmoedig.
Ja, je zit daar wel met met het idee dat een deel, tenminste, van de gezondheid van die persoon tegenover u van uw beslissingen afhangt.
Mm-hmm.
En voor een stuk natuurlijk is dat ook zo.
En je hebt het voor gehad, hè? ja, dat je iets gemist hebt. En...
Ja, ja, verschillende keren. Ja. Iedereen heeft dat een paar keer voor.
Wel ja, dus ik vind dat misschien niet zo hoogmoedig van u. Misschien dat het gewoon de verantwoordelijkheid die je hebt wel gewoon iets heel heftig is voor één mens om te dragen.
Ja, die verantwoordelijkheid is heftig en de hoogmoed zit er hem in. Dat je op een of andere manier denkt dat dat niet gaat gebeuren of zo. Ja. Ik denk de spanning ontstaat door het feit dat je die fouten van jezelf niet wilt aanvaarden, omdat je op een of andere manier, alleen fouten of vergissingen of inschattingsfouten of voilà, shit happens casussen. Mm-hmm. Want soms is het ook gewoon te laat of soms is het. Maakt niet altijd zoveel uit hoor, wat je doet eigenlijk. Maar soms wel.
Oh, ja.
En misschien komt de spanning vooral uit dat je denkt dat dat niet gaat gebeuren. Dat je denkt dat je zo goed kunt zijn als arts, dat dat niet nodig is, dat het af en toe misgaat. Op het moment dat je dat echt kunt aanvaarden, van ik ben maar een mens en ik maak af en toe een fout, dan vind je die fout of die vergissing en wat die patiënt overkomt, dat raakt u nog altijd. Maar je zit in een heel ander soort emotie dan, denk ik, dan wanneer dat je volledig schrap zet en, en het is niet zo.
Ik moet denken aan zo'n metafoor van voor hoe dat het er voor mij uitziet. Zo, het huisartsenbestaan, sinds dat je daar dat wij daarover gepraat hebben, die jaren geleden. Zo wat... Het enige wat ik opkom is kuikentjes. Dat je zo ergens zit en er wordt u een hele dag door worden er u kuikentjes gegeven. Zo. Dus je doet er zo een vijftigtal op een dag of zo. En meestal zijn het gewoon lieve kuikentjes en dan kun je gewoon een beetje eten geven. Maar af en toe is het een vleesetend kuikentje en dan vreet hij gewoon je hand op. Ja. En je weet niet wanneer dat gaat zijn. Ja. En als huisarts krijg je dus heel de tijd...
Zo heb ik me wel wat gevoeld, ja.
Kuikentjes,
ja,
maar het is...
Kuikentjes is niet waar ik aan dus dacht, maar inderdaad. Van,
doe maar, het maakt toch niet uit. Hier een beetje griep hier en een koortje daar. En een beetje, maar af en toe is het eigenlijk gewoon iets mega gevaarlijk dat voor je zit. En denk je maar, Anneleen, het is gewoon fucking moeilijk.
Ja, ja.
Hoogmoed.
En
niets,
bovendien,
niets te
misschien, zit de clue van een huisarts... Zelfs niet nog het. Ja, die zit voor een deel in die gevaarlijke dingen eruit pikken. Mm-hmm. En af en toe is me dat ook wel gelukt. En dan, de voldoening die je daaruit haalt van wel op tijd te zijn geweest en iets juist te hebben beslist, dat is iets heel bijzonders. Mm-hmm. Maar vermoedelijk is uw grootste impact veel onzichtbaarder. Mm-hmm. Is het soms gewoon, ik heb dat al dikwijls gedacht, de uitdaging van onze tijd en ook van de geneeskunde van onze tijd of de zorgsector van onze tijd, is erbij blijven. Mm-hmm. Gewoon even bij iemand zijn die ergens in zit. Wat Uus Knops ook zei, hè?
Mm-hmm.
Gewoon
mee
op dat bankje
zitten.
Ja. Erbij blijven en niet willen weggaan of het oplossen. Hè? Want het oplossen is eigenlijk ook disqualificeren hoe het nu is. Mm-hmm. Het moet anders, want dus dit is niet goed genoeg. Terwijl soms is het hoe het is en soms is iemand zwaarlijvig en heeft hij zelf helemaal geen motivatie om dat op te lossen. Waarom zou jij dat dan in zijn of haar plaats moeten oplossen? Dus ik denk dat dat het vermoeiendste was aan mijn kant van de tafel. Het gevoel dat ik dingen moest oplossen. Mm-hmm. Ik denk nu, als ik nog ooit terug in een praktijk zou staan, ik zou echt proberen om veel, veel meer achterover te zitten. Mm-hmm. Maar ook dat is dubbel, want ondertussen is het is een redelijk hectische context nog altijd, de meeste huisartspraktijken. Mm-hmm. In het beste geval heb je wel iemand die de telefoon voor u aanneemt, maar toch heb je nog altijd een hoog ritme waarin je moet werken. Er komen ernstige dingen tussen soms. Of soms collocaties en zo, dat is nooit gepland. Gelukkig moet dat niet te veel, maar tegelijk zo van die crisissen, dat gebeurt wel en dat doorkruist altijd uw agenda, mm-hmm. dus leun maar eens achterover daarin.
Ja, ja.
Dus ik zie het mij nog niet onmiddellijk terug doen, maar anderzijds, ik zie het veel collega's wel nog doen, hoewel ze onder zware druk staan. 30%, meer dan 30% van de huisartsen op dit moment overweegt ermee te stoppen. Sinds COVID is dat nog omhoog gegaan, ja.
Ik zou te denken, zou de statistiek kloppen? Ongeveer 30% van de mensheid overweegt ermee te stoppen.
Ja. Ja, ja, ja. Niet met het leven mag ik hopen, maar wel met hun job. Hè.
Ja, dat is zo waar.
Ja, ja. Ja, Hans vertelde onlangs dat er zo'n, in China zo'n soort flat cat movement of zoiets yeah. is, hè, met zo'n kattenjacht erover yeah. ligt. Van allemaal gewoon. Mensen die zeggen, sorry, maar...
Ja, we doen niet meer mee.
We doen niet meer mee met de rat race, met de ja. cat race.
ja.
Ja, dat, dat... Ik kan dat wel snappen, zo. Ja. Wat een vaart, wat een rotvaart waarin we met veel mensen leven.
Ja.
Er is iets geks mee. Waarom doen we dat eigenlijk?
Wel, we. Ja, ik denk zo, ik.
Ja, we. Ja, hoe zit het met u op dat vlak? Met uw
nou,
tempo?
Ja, ik, goed. Mm-hmm. sinds dat ik met een ik losgetrokken heb van de ingebeelde we,
ja.
gaat het beter.
Ja, ja, ja.
Want het is echt gewoon een...
Snap,
bij
ja.
mij was het echt iets ingebeeld, gewoon, denk ik, van wat er van ons, ja. wat ons, of wat we van mij verwachten dan of zo. Dat blijkt gewoon niet zo te zijn. Ik ga absoluut niet graag naar babyborrels. En sinds ik niet meer ga, is er...
Is dat niet vervelend?
Is dat niet meer vervelend dat dat doorgaat? En niemand is boos op mij. Maar ook gewoon omringd door fijne mensen die zoiets hebben van, ah ja, ik doe dat misschien ook niet zo graag. Ik ga ook amper of... Zo.
Toen ik de eerste keer de montage zag van ons vorig gesprek,
mm-hmm.
en dat dat echt begon met dat stuk van faalangst en medische fout en zo, mm-hmm. dacht ik ook even, slik.
Ja.
Ik moet echt zo de wereld insturen. En ik heb dan op een bepaald moment dat gewoon losgelaten. Ja, er was ook niet veel tijd om te beslissen. Ik dacht, als zij beslissen dat het zo goed is.
Ja.
Ik heb dat zo wat aan de expertise van jullie montage gelaten. En ook gedacht, net wat jij nu zegt, van ja, als niemand er eerlijk vooruit komt dat hij angstig is, terwijl alle cijfers zeggen dat zoveel mensen angstig zijn, waar bestaat het dan? Waar mag het dan bestaan als fenomeen? In een psychiatrisch ziekenhuis of wat.
Ja.
Terwijl het overal is.
Ja.
Maar ik denk dat ik echt lang, en dat er misschien nog altijd een beetje in zit, zo'n soort, dat je zo leeft met een soort onderdrukte angst. En sinds ik dat, sinds ik dat zie, zie ik dat ook bij meer mensen rondom mij. En ik denk soms dat die halsstarrige meningen, dat heeft iets te maken met angst en controle, denk ik.
Mm-hmm. Bij mij, ik vind dat herkenbaar.
Ja. Ja.
Dus misschien voor andere mensen ook.
Ja, ik denk dat wel.
Ja.
Ik denk dat als je het niveau van comfort kunt bereiken waar je dan niet meer nodig hebt dat je mening gevolgd wordt,
mm-hmm.
of dat je mening de mainstream is, is het leven veel toffer, denk ik.
Mm-hmm.
Dat je gewoon bij alles wat anders klinkt kunt zeggen, ah, dat is interessant.
Ja.
Ja, dat je niet zegt, ah, techno, ik ben een hekel aan, maar tja, dat is andere muziek dan die van mij.
Mooi. Maar, ergens, de utopie is niet dat iedereen super betrokken is, maar
nee.
De utopie is misschien dat iedereen onverschillig zou kunnen zijn, een beetje.
Ja, of een beetje geïnteresseerd, verrast of zo.
Ja.
Dat is blijkbaar een heel primaire emotie ook. Als er zo 5 basisemoties zijn, dan is verrassing er daar 1 van. Verrassing, verondering.
Ja.
Maar die is het snelste voorbij.
Nou ja.
Ik denk, ja. En het is klaar. Maar zo, dat is wel iets leuks om in te leven, denk ik.
In de laatste 5 jaar kregen wij zo af en toe, ik denk om de paar maanden of zo, een mailtje van Anneleen, waarin dat ze ons vertelde waar dat ze nu weer was binnengeraakt. En daar stond ook altijd heel genereus een dank u bij, omdat haar eerste gesprek bij ons gewoon echt geholpen heeft, zei ze, om deuren te openen voor haar. Wat dat de max is, want we zijn mega fan van Anneleen. En als we op een of andere manier hebben kunnen bijdragen aan het openstampen van die deuren, dan zijn we daar heel blij mee. Nu, als jij dat ook leuk vindt, als jij ook fan bent van Anneleen of van mensen zoals Anneleen, en als jij denkt van oké, ik wil meehelpen met het openstampen van die deuren, overweeg het dan om Zwijgende Synopsie te steunen. Meer info daarover vind je op zwijgendesynopsie.be/steun. Ik mag niet vergeten van Olga te bedanken van Supergoods, een winkel met ecologische kledij. En Olga is ook gewoon een fantastische madame die ervoor zorgt dat wij hier netjes uitgedost aan tafel kunnen zitten. Dus dank u aan Olga, dank u aan Anneleen en dank aan u om te kijken of te luisteren. Tot snel.